Stel je voor, je staat ergens op de oever van de Maas.
Heerlijk, rustig, zo'n typisch Limburgs plaatje.
Precies, je hoort het water een beetje kabbelen tegen de kade, het zachte gezoem van zo'n veerpontje dat naar de overkant vaart. En ergens ver weg klinkt het best wel zware, ritmische luiden van een kerkklok. Je bevindt je dus in Steyl.
Ja, een piepklein kloosterdorpje.
Zeker, pal aan de Duitse grens. En als je daar vandaag de dag rondloopt, gewoon tussen die gigantische, statige, bakstenen kloostercomplexen met van die hoge ramen en stille binnentuinen, dan bekruip je echt heel snel het gevoel dat de tijd er ergens eind 19e eeuw gewoon, nou ja, volledig is gestopt.
Het ademt echt een bijna intimiderende rust, hè?
Ja, bizar gewoon. Maar goed, die stilte is dus compleet bedriegelijk.
Absoluut. Het is een stilte die eigenlijk, en dat zien we heel mooi in de bronnen van vandaag, die functioneert als een soort dekmantel voor een gigantische explosie van activiteit.
Exact. Want voor deze diepgaande verkenning hebben we een flinke stapel historische bronnen doorgespit. We hebben originele bouwtekeningen voor ons liggen van het immense missiehuis in Michael. We hebben dagboekfragmenten, verslagen van begrafenisrituelen uit 1909.
En zelfs die officiële Vaticaanse decreten.
Ja, van de heiligverklaring uit 2003. En al die documenten, alles wat we hier op tafel hebben liggen, draait om één specifieke man, Arnold Jansen.
En voor de duidelijkheid, we gaan hier absoluut geen droge chronologische biografie zitten oplepelen.
Nee, wees gerust, we gaan echt kijken naar de mechaniek achter deze man. Zeg maar, hoe neemt iemand in vredesnaam de beslissing om vanuit een volstrekt geïsoleerd slaperig dorpje aan de Maas een wereldwijd netwerk van missionarissen op te bouwen?
Dat is inderdaad de kernvraag.
Hoe schaal je een organisatie op naar landen als China en Togo, terwijl je zelf, nou ja, de deur van je Limburgse klooster amper uitkomt?
Om dat echt te kunnen doorgronden, hebben de informatie uit al deze bronnen opgedeeld in drie lagen. En die schuren eigenlijk constant langs elkaar. Je kunt dit verhaal namelijk onmogelijk als een soort platte tijdlijn zien.
Nee, het is veel complexer dan dat.
Precies. We moeten ten eerste kijken naar de psyche en de strategie van de man Arnold Jansen. Ten tweede moeten we kijken naar de geografische anomalie die de plek Steyl eigenlijk is.
Een anomalie is het zeker, ja.
En tot slot moeten we kijken naar de best wel fascinerende fysieke architectuur van zijn nagedachtenis. Want juist in de manier waarop zijn lichaam na zijn dood werd behandeld, de letterlijke verplaatsing van zijn botten, zeg maar, zien we hoe de geschiedenis en de impact van deze man werden gemanaged door de generaties na hem.
Oké, laten we dit even uitpakken. We beginnen gewoon in 1875. Stel je even voor, je wilt een wereldwijde missiecongregatie oprichten. Je hebt de ambitie om mensen naar de meest onherbergzame gebieden op aarde te sturen, om daar gemeenschappen te stichten.
Scholen te bouwen, het geloof te verspreiden.
Precies, het hele pakket. Maar in plaats van dat je je hoofdkantoor dan vestigt in een logisch, bruisend machtscentrum, nou ja, noem een Rome of Parijs, of desnoods gewoon een stad met een haven en telegraaflijnen, in plaats daarvan strijk je neer in Steyl.
Ja.
Ik zat dus die vroege notities te lezen van die oprichting en ik dacht echt, dit slaat logistiek gezien helemaal nergens op. Waarom hier? Was het pure noodzaak vanwege politieke druk? Of zat er een diepere strategie achter die enorme afzondering?
Dat is echt een uitstekende vraag, want het lijkt op het eerste gezicht inderdaad, nou ja, volstrekt irrationeel. Maar als we dit verbinden met het grotere plaatje dus, hoe je een missie daadwerkelijk succesvol maakt, dan wordt Steyl ineens een geniale strategische zet.
Wacht, geniaal. Leg uit.
Nou kijk, natuurlijk was er in 1875 die zogenaamde Kulturkampf in Duitsland. Kanselier Bismarck werkte katholieke instituties simpelweg de grens over. Daardoor week Jansen noodgedwongen uit naar het Nederlandse Steyl, wat net over de Duitse grens ligt.
Ja, oké, maar hij had ook naar een grote Nederlandse stad kunnen gaan, toch?
Precies. Hij had naar Amsterdam of Rotterdam gekund, maar dat deed hij dus niet. En de bronnen wijzen heel duidelijk uit waarom voor een religieuze missie die de wereld overgaat, is de dynamiek fundamenteel anders dan bij een gewone handelsmissie. De stilte van Steyl was geen belemmering.
Het was een feature, geen bug.
Exact. Het was de essentiële brandstof. Je moet je voorstellen, je bereidt in de 19e eeuw mensen voor op een reis waarvan ze misschien wel nooit meer terugkeren.
Ja, ze gaan naar gebieden zonder wegen, zonder westerse medische zorg. Levensgevaarlijk eigenlijk.
Zeker. En als je die missionarissen en missiezusters dan traint in een drukke metropool vol afleiding, dan overleven ze de totale isolatie in het buitenland mentaal gewoon niet.
Oh wauw, zo had ik er nog niet naar gekeken.
Stijl fungeerde eigenlijk als een psychologische snelkookpan. Door hen in zo'n piepklein dorp af te sluiten van de seculiere wereld, dompelde Jansen ze onder in een loodzwaar regime van gebed, strenge discipline en stilte. Hij conditioneerde hen letterlijk voor de eenzaamheid en ontberingen die hen te wachten stonden.
Dus Missiehuis Sint-Michaël was geen tijdelijk kantoor, maar een soort simulator voor toewijding.
Dat is een heel mooie manier om het te omschrijven, ja.
Dat verandert mijn perspectief wel behoorlijk. Het is dus veel minder een klassiek 19e eeuws bedrijf en veel meer te vergelijken met een moderne serverfarm.
Een serverfarm? Hoe bedoel je?
Nou, kijk, Stel was niet de flitsende gebruikersinterface voor de buitenwereld, snap je? Het was gewoon de pure, zwaar beveiligde back-end-infrastructuur. Het moest op een rustige, ongestoorde plek staan om enorme hoeveelheden spirituele data te kunnen verwerken zonder te crashen.
Ah, dat is een fantastische analogie, ja.
En in die analogie is Arnold Jansen dan eigenlijk de systeembeheerder die gewoon, ja, die weigerde zijn post te verlaten. Uit de notities die we lazen blijkt ook, hij was helemaal niet de charismatische leider die zelf de wereld rondreisde om zieltjes te winnen, toch? Hij verankerde zich in dat dorp.
Exact. En dat is echt een cruciale observatie voor dit verhaal. Jansen was in de kern een administrator. Een man van de organisatie en de correspondentie. Hij vormde die plek letterlijk met zijn dagelijkse routine.
Gewoon eindeloos brieven schrijven, neem ik aan?
Ja, hij stuurde dat hele gigantische web aan vanuit zijn ene werkkamer in het missiehuis. En daarnaast was hij de geestelijk leider die de gemeenschap lokaal bij elkaar hield. Door gewoon samen met hen te bidden. Hij en de bakstenen van Sint-Michaël werden eigenlijk synoniem aan elkaar. De plek absorbeerde zijn identiteit.
Zonder style geen missiesol, zonder Jansen geen style.
Zo kun je het zeker stellen, ja.
Goed, dat verklaart dus de opbouw. Style is dat perfecte, zware anker dat mondiale schip stabiel houdt. Maar een anker werkt natuurlijk alleen zolang de kapitein nog aan het roer staat. In 1909 sterft Arnold Jansen.
Dat is inderdaad het grote omslagpunt.
En dit is het moment in de verslagen waar ik oprecht even, de draad kwijt was. Kijk, je leest dit en denk even met me mee als luisteraar hier. Is een man die de absolute spil is van een wereldwijd netwerk. Hij heeft zo'n beetje de status van een religieus staatshoofd binnen zijn eigen congregatie.
Ja.
En wat doen ze als hij overlijdt? Ze begraven hem gewoon op het kloosterkerkhof, buiten, in een natte grond, tussen de bomen, zonder enige vorm van praal of een gigantisch marmeren monument. Mijn eerste reactie was echt, wacht even, was de congregatie op dat moment gewoon plat zak? Of was dit een extreem bewuste PR-strategie? Hoe kun je de man die jouw dorp op de wereldkaart zette zo onzichtbaar maken in de dood?
Wat hier fascinerend aan is en wat we echt heel duidelijk terugzien in de theologische verslagen uit die tijd, is dat die onzichtbaarheid precies de kern van de hele beweging was. Het was absoluut geen gebrek aan geld.
En geen PR-stunt.
Ook geen PR-stunt. Nee, het was de ultieme consequentie van zijn eigen levensfilosofie. Kijk, het kerkhof van Missiehuis Sint-Michaël werd juist gekenmerkt door een absolute radicale gelijkheid en kloosterlijke eenvoud.
Oké, dus geen standbeelden?
Nee, geen marmeren engelen, geen obelisken, alleen maar uniforme, eenvoudige houten kruisen. Door Jansen daar te begraven, gewoon als een gelijke tussen de broeders en zusters die hij zelf had opgeleid, communiceerde de gemeenschap zijn belangrijkste boodschap: het werk is groter dan het individu.
Dat is ergens heel mooi, maar voel je daar niet ook de enorme spanning in? Je hebt een netwerk gebouwd dat de hele wereld overspant. Een instituut dat zwaar leunt op hiërarchie en gehoorzaamheid. Maar je weigert categorisch een fysiek monument achter te laten voor de stichter.
Het botst inderdaad met wat we doorgaans verwachten.
Het is haast agressief nederig, zeg maar. Het graf functioneert als zijn allerlaatste preek zonder dat hij nog een woord hoeft te zeggen. Maar tegelijkertijd zadel je de volgelingen daarmee op met een gigaprobleem. Want, laten we wel wezen, de menselijke natuur pikt dat soort anonimiteit bij grote figuren vaak gewoon niet. Mensen winnen een bedevaartsoord.
En daar sla je echt de spijker op zijn kop. Die nederigheid is theologisch gezien prachtig, maar het is ronduit onpraktisch voor de achterblijvers die een brandpunt zoeken. Naarmate de tijd na 1909 verstrijkt, wordt heel duidelijk dat Janssens invloed helemaal niet afneemt, maar juist exponentieel groeit.
Ze konden hem niet zomaar vergeten.
Absoluut niet. Mensen van over de hele wereld beginnen hem te zien als meer dan alleen een goede bestuurder. Ze vereren hem om zijn buitengewone spirituele prestaties. En dan start de katholieke kerk de lange bureaucratische processen die moeten leiden tot officiële erkenning.
En dat brengt ons bij misschien wel, vind ik tenminste, het meest bizarre mechanisme van religieuze nalatenschap. Hier wordt het pas echt interessant. Zodra je zo'n figuur naar een hoger, officieel niveau wil tillen, dus de zaligverklaring als eerste stap, voldoet zo'n anoniem graf onder een houten kruisje in Limburg ineens niet meer, toch?
Nee, theologische wetten vereisen dan een fysieke ingreep.
Je moet hem letterlijk opgraven. De botten moeten uit de aarde. Dat is een fysieke verhuizing die meteen de hele dynamiek van de plek verandert.
Klopt helemaal. Dit roept een belangrijke vraag op over hoe wij met relieken omgaan. Want dat is een diep gewortelde traditie. Wanneer Arnold Janssen wordt zalig verklaard, verandert zijn status compleet. Zijn stoffelijke resten worden niet langer gezien als simpelweg het lichaam van een overleden broeder. Nee, ze krijgen de status van relieken.
En relieken verstop je niet in de grond.
Juist. Relieken vereisen een altaar, of op zijn minst een hele prominente, toegankelijke plek van verering. Dus wordt hij verplaatst van dat nederige, gelijkgeschakelde kerkhof naar de benedenkerk van Missiehuis Sint Michael.
Ja, ik heb dus de foto's van die benedenkerk even heel goed bekeken ter voorbereiding. En het is geen lichte open ruimte. Het is echt een zware, cryptachtige kerk.
Heel massief, ja.
Met van die dikke, stevige pilaren waar het licht heel gefilterd, bijna theatraal naar binnen valt. Het heeft iets heel mystisch. En daar krijgt hij dan ineens een sarcofaag. Dat is niet zomaar een houten kistje dat ze even neerzetten. Een sarcofaag is een gigantisch architectonisch statement. Het is massief, een ankerpunt van steen.
Precies. En bedenk eens wat die verplaatsing doet met de functie van het gebouw en het hele dorp. Het verandert van een interne, besloten rustplaats voor de lokale gemeenschap in een publieke, tastbare bestemming. Het wordt een plek van pelgrimage.
Mensen komen van heinde en verre.
Bezoekers uit de hele wereld, van missionarissen op verlof tot gewoon gewone gelovigen, reizen nu daadwerkelijk naar stijl. Ze stappen die benedenkerk in en staan oog in oog met die sarcofaag. Het graf is niet langer een uiting van nederigheid. Het is een monumentaal centrum geworden dat de hele missiegeschiedenis van stijl in één fysiek object samenvat.
Wauw. Ja, dit raakt echt aan iets universeels over hoe wij als mensen betekenis opslaan, hè? We hebben een architectuur van de herinnering nodig.
Precies, we kunnen niet zonder fysieke plekken.
Nee, want je kunt niet zomaar voor een hek in een bos gaan staan en de grootsheid van een wereldwijd netwerk voelen. Dat is veel te abstract voor ons brein. Maar als je die statige benedenkerk binnenstapt en je ziet die massieve sarcofaag staan, dan voel je het gewicht van het instituut. Je voelt bij wijze van spreken de honderdduizenden uren aan werk en gebed die in deze organisatie zijn gaan zitten.
Het sublimeert de geschiedenis.
Ja, we hebben als mensheid blijkbaar stenen, cryptes en sarcofagen nodig om die abstracte spirituele concepten überhaupt vast te kunnen pakken. De verhuizing was dus niet alleen theologisch noodzaak vanuit het Vaticaan. Het was ook gewoon een antwoord op een hele fundamentele psychologische behoefte van de achterban.
Dat is een ijzersterke analyse. Het maakt het ongrijpbare eindelijk tastbaar. En hoewel die zaligverklaring en die sarcofaar het dorp stijl al stevig op de kaart hadden gezet als pelgrimsoord, is dat nog steeds niet het einde van het verhaal. Het is eigenlijk pas de halve finale.
Ja, bizar eigenlijk.
De absolute bekroning volgt pas decennia later, in een totaal ander tijdperk, waarmee de cirkel tussen dat lokale Limburg en de mondiale macht definitief wordt gesloten.
Oké, dus we springen naar het jaar 2003. We hebben het Vaticaan, Rome, Paus Johannes Paulus II verklaart Arnold Janssen dan officieel heilig.
Sint Arnold Jansen.
Een enorm moment.
En nu weten jij en ik dat zo'n heiligverklaring geen simpele ceremoniële lintjesknipactie is, toch? Het is echt een decennia lang slopend proces van theologische rechtbanken, het minutieus doorspitten van al zijn geschriften en ja, het onomstotelijk bewijzen van wonderen die aan zijn voorspraak worden toegeschreven. Het is het zwaarste bureaucratische mechanisme binnen de hele katholieke kerk.
Het is inderdaad een ongelooflijk zwaar en grondig proces.
Dus wat betekent dit nu allemaal? Wat doet zo'n in Rome getekend decreet met dat dorpje aan de Maas? Hoe landt zo'n mondiale beslissing in de straten van stijl?
De impact daarvan is haast niet te overschatten. Kijk, voor de wereldkerk is het misschien gewoon de zoveelste toevoeging aan een lange lijst van heiligen. Maar voor stijl? Voor stijl fungeert die heiligverklaring als een immense retroactieve validatie van elke baksteen die daar in 1875 is gelegd.
Dat is wel machtig, ja.
Het bevestigt dat het gedachtegoed van Jansen de tand des tijds niet alleen heeft doorstaan, maar officieel, universeel en tijdloos is verklaard. Het Vaticaan zegt daar feitelijk mee wat hier in dit kleine dorp is gebeurd, heeft de allerhoogste spirituele waarde voor de hele wereld.
Het is dus echt een soort theologische aardbeving waarvan het epicentrum in Rome ligt, maar waarvan de zwaarste schokgolven direct in stijl voelbaar zijn.
Mooi verwoord, absoluut.
Die heiligverklaring vergrendelt de geschiedenis eigenlijk gewoon in het heden. Als je als bezoeker nu die benedenkerk inloopt, of je nu religieus bent of totaal niet, dan loop je niet meer door een oud gebouwtje. Je betreedt een ruimte die door een wereldwijde institutie als heilig is gemarkeerd. De wereldgeschiedenis is daar, gewoon op dat specifieke stukje vloer, bij die sarcofaag, compleet versmolten met de lokale dorpsgeschiedenis.
En precies dat zorgt voor een blijvende relevantie. Het zorgt ervoor dat stijl niet langzaam wegzakt als een soort stoffige voetnoot in de geschiedenisboeken, maar dat het tot op de dag van vandaag fungeert als een levend monument. Zelfs in 2003 en ook gewoon nu blijven mensen die verbinding opzoeken.
Ze willen daar echt onderdeel van zijn.
Ja, ze komen enerzijds voor die stilte die Jansen destijds zo zorgvuldig cultiveerde, maar ze komen tegelijkertijd ook voor de grootsheid die de plek sindsdien heeft gekregen door die heiligverklaring in Rome. Het is de ultieme paradox.
Oké, dus als we al die bronnen, verslagen en notities van vandaag even naast elkaar leggen, wat is dan de overkoepelende dynamiek die we hebben gezien?
Nou, de reis is best wel spectaculair.
We begonnen in 1875 bij die hypergeconcentreerde, stille serverfarm die als backend diende voor een onmogelijk grote wereldmissie. We zagen de kapitein sterven in 1909, wat resulteerde in een bijna schokkend nederig graf met alleen maar houten kruizen in de koude grond.
En toen kwam de kentering.
Juist, toen zagen we de menselijke noodzaak om die abstractie tastbaar te maken. Wat leidde tot de opgraving, de crypte en die zware sarcofaag in de benedenkerk. En tot slot, in 2003, de heiligverklaring die het ultieme stempeltje universeel geldig drukt op dat hele Limburgse traject. Het is fundamenteel het mechanisme van hoe grootse ideeën fysieke ruimte gewoon overnemen.
Helemaal mee eens. En dat is exact de reden waarom het bestuderen van dit soort archieven zo ontzettend waardevol is. Het helpt ons eraan herinneren dat wereldwijde impact niet per se hoeft te beginnen met veel lawaai en oneindige middelen in een of andere grote wereldstad.
Soms is een stil dorpje genoeg.
Vaak begint het met radicale toewijding in de marge, in een stil dorpje aan de rivier. En het illustreert prachtig hoe een fysieke locatie, dus een dorp, een missiehuis, een kelder met een sarcofaag, langzaam maar onherroepelijk de identiteit, de missie en zelfs de ziel absorbeert van de mensen die er hebben geleefd. De man vormde de plek en nu is de plek de belichaming van de man geworden.
Wauw, ja, dat is echt een briljante samenvatting. En om jou, de luisteraar, nu niet zomaar met een brok theologische geschiedenis achter te laten, wil ik je nog één ding meegeven om vandaag over na te denken. We hebben het uitgebreid gehad over die architectuur van de herinnering en hoe ruimtes identiteit absorberen, toch?
Ja.
Stel je nu eens voor dat een project, een idee of misschien een bedrijf waar jij vandaag aan werkt, ineens onverwacht opschaalt en jou generaties lang overleeft. Wat gebeurt er dan eigenlijk met de fysieke plekken waar jij nu dag in dag uit aan het werk bent?
Dat is een hele indringende vraag. Ja.
Als jouw ideeën straks echt veel groter blijken te zijn dan jijzelf, hoeveel van jouw DNA, jouw vaste routine en jouw dagelijkse stilte blijft er dan hangen in de muren van dat volstrekt alledaagse kantoor of die simpele woonkamer waar je nu zit te luisteren?
Een fascinerende gedachte. We laten, vaak zonder dat we het überhaupt doorhebben, allemaal ergens een onzichtbare blauwdruk achter in de ruimte. Het is alleen de vraag wie hem veel later nog weet te lezen.
Precies dat. Wie weet welke verhalen er nog in jouw muren verborgen zullen liggen voor de generaties ver na jou. Mocht je trouwens binnenkort een keer met de auto langs de oevers van de Maas rijden, zet hem dan gewoon eens even aan de kant. Neem dat kleine veerpontje, wandel op je gemak door de straten van stijl.
Echt een aanrader.
Duw die zware deuren van de benedenkerk van Missiehuis Sint-Michaël open en sta gewoon even een paar minuten stil bij die sarcofaag. Ervaar zelf maar eens hoe een totaal geïsoleerde, stille plek de springplank kan zijn voor een verhaal dat letterlijk de hele wereld heeft omspannen.
Een prachtig eindstation.
Absoluut. Ontzettend bedankt voor het meeduiken in deze materie en we horen je heel graag bij een volgende nieuwe diepgaande verkenning.